Gemeente, we willen deze dienst met elkaar beginnen door te zingen Psalm 25, het achtste vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Psalm 25, het achtste vers. We willen met elkaar lezen een stukje uit Gods woord, uit het evangelie van Marcus, het 14e hoofdstuk, vanaf vers 43 tot en met 52. Dus we lezen Marcus 14 vanaf vers 43 tot en met 52. Maar eerst doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Marcus 14 vanaf vers 43 tot 52. En terstond, als hij nog sprak, kwam Judas aan, die één was van de twaalven, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende: dien ik kussen zal, die is het, grijpt hem en leidt hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zeide: Rabbi, Rabbi, en kuste hem. En ze sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een dergenen die daarbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg de dienstknecht des hogepriesters en hieuw hem zijn oor af. En Jezus antwoordende zeide tot hen: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen? Dagelijks was ik bij ulieden in de tempel, lerende, en gij hebt me niet gegrepen. Maar dit geschiedt opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij, hem verlatende, zijn allen gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 118, het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Psalm 118, vers 3.
Thank you.
Met de hulp van de Heere wil ik deze middag een preek lezen van dominee J.S. van der Net. De tekst uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Markus 14, vers 50 tot en met 52. Ik lees u de tekst. En zij, hem verlatende, zijn allen gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden. De collectezang is Psalm 69, het 4e en het 14e vers. Mijn broeders ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen van mijn moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Psalm 69, het 4e en het 14e vers. En inmiddels worden uw gaven gevraagd. De Heere zegene u en uw gaven. tekstwoorden voor deze middag zijn dus genomen uit Markus 14, vers 50 tot en met 52. En zij, hem verlatende, zijn allen gevloden. En een zekere jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden. Het thema van de preek is Jezus alleen. De preek is verdeeld in drie hoofdpunten. Dat Jezus alleen is, is ten eerste een bron van diepe smart. Ten tweede naar de raad des vredes. En ten derde de bron van de ware gemeenschap. Dus het thema van de preek is Jezus alleen. En dat hij alleen is, is ten eerste een bron van diepe smart. Ten tweede naar de raad des vredes. En ten derde de bron van de ware gemeenschap. Gemeente, meisjes en jongens en kinderen, fijn dat jullie er ook bij zijn. Toen ik vroeger voor de klas stond, is het een keer gebeurd dat we op schoolreis gingen. Met de trein vanuit Den Haag helemaal naar Zuid-Limburg, naar Valkenburg. En daar in Valkenburg heb je hele diepe grotten. Honderden kilometers lange gangen onder de grond. Als je daar verdwaalt, kunnen ze je bijna nooit meer vinden. Wij gingen ook met de klas zo'n grot in. Met een gids natuurlijk, die een lamp bij zich had en ons voorlichtte om ons van alles te laten zien. Het was prachtig. Toen we uit de grot kwamen, telde ik mijn klas of ze er allemaal waren. En weet je wat er toen gebeurde? Ik kwam een leerling tekort. Eén kind was er niet. Die was kennelijk achtergebleven in die grot. Wat een schrik. Verschrikkelijk natuurlijk. Toen zei die gids, ja, er zit niets anders op dan dat u met me meegaat en dat we opnieuw die grot ingaan. En dat ik dan met mijn lamp ga kijken of we hem misschien toch nog ergens kunnen vinden. En zo ging ik alleen met de gids die donkere grot in. En weet je wat er toen gebeurde? Die gids volgde natuurlijk dezelfde weg die we gegaan waren. En op een gegeven ogenblik vonden we die jongen. Die jongen was daar blijven staan. Op een gegeven moment was de gids een hoek van een gang omgegaan en toen was het ineens donker geworden voor hem. Hij had nog staan kijken, maar iedereen was weg. Hij was daar blijven staan, want, zei hij, er moet toch hier wel weer een gids of een groep langskomen. Dat was heel wijs van die jongen. Wat waren we blij dat we hem gevonden hadden. En toen we buiten kwamen, vroeg ik, was je bang? Hij zei, nee, eigenlijk niet zo, want ik dacht, er zal vast wel iemand komen. Op dat moment brak er iets in die jongen. Hij begon te huilen. Hij zei, maar ik was zo alleen. Dat was het ergste, dat ik zo alleen was. Geen geluid, niemand meer met wie ik kon praten, helemaal alleen in de duisternis. Nou kinderen, dat kunnen jullie wel begrijpen, hè? Misschien ben je ook wel eens een keer alleen geweest. Dat je papa en mama kwijt was of dat je op de een of andere manier verdwaald was. Of ergens helemaal alleen, dat is erg. Dan is het niet zozeer dat je bang bent, maar het ergste is dat je alleen bent. Dat er helemaal al niemand bij je is. Nou, daar gaat het in de preek ook over. Over de Heere Jezus die alleen was. Maar dat de Heere Jezus alleen was, heeft een bijzondere betekenis. Voor jullie kinderen en ook voor je papa en mama en voor de ouderen, we gaan erbij stilstaan. Want we gaan in onze gedachten naar de hof van Gethsemane. Het is midden in de nacht. En de Heere Jezus heeft zojuist een bittere zielenstrijd doorstreden. Tot 3 keer toe heeft hij gebeden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En direct na die bange gebedsworstelingen komt er een groep mannen de hof binnen, gewapend met zwaarden en stokken. Ze hebben fakkels bij zich. Het zijn Romeinse soldaten. Er zijn ook leden van de tempelwacht bij. En het zijn niet zomaar een paar mannen, 3 of 4. Het moeten er wel een paar 100 geweest zijn. Voor al die soldaten uit loopt een man in een gebogen houding. Jullie weten al wie dat is. Dat is Judas. Judas heeft tegen die troep soldaten gezegd: die ik zal kussen, die is het. Grijp hem. Daarom doorzoeken ze met hun lantaarns en fakkels de hof om Jezus te vinden. Ze hoeven niet lang te zoeken, want daar komt een klein groepje mannen onder de bomen van de hof vandaan. De Heere Jezus treedt uit dat groepje mannen naar voren en komt in het licht van de fakkels. Moet u zich even indenken. Daar wordt de Heere Jezus door fakkels en lantaarns verlicht. De Heere Jezus die gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. Jezus treedt naar voren. We lezen in het evangelie naar Johannes. Jezus, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit. Inderdaad, de Heere Jezus wist alles wat over hem komen zou. Hij wist dat hij door het Sanhedrin zou worden bespot. Hij wist dat het Sanhedrin hem zou overleveren aan de heidense Pilatus en de heidense Herodes. De Heere Jezus wist dat hij gemarteld en aan het kruis gehangen zou worden. En dat voor de nacht weer over Jeruzalem zou dalen, zijn graf met een grafsteen gesloten zou worden. Ondanks dat de Heere Jezus dit allemaal wist, deinst hij toch niet terug, maar hij treedt vrijwillig naar voren om dit alles te ondergaan. Gemeente, dringt het tot u door? Wat een liefde van de Heere Jezus. Wat een liefde. Hij geeft zich vrijwillig over. Hij is bereid, gewillig om zaligmaker te zijn, ook al betekent dat zijn dood. Wat een liefde. Jezus, dan wetende alles wat er over hem komen zou, ging uit. Gemeente, de Heere Jezus is de tweede Adam. Toen de Heere bij de eerste Adam kwam in de hof na de zondeval, vroeg hij: waar zijt gij? Toen kroop Adam weg achter het struikgewas. Maar hier komt God naar de tweede Adam. Die verbergt zich niet zoals de eerste Adam. Hij treedt naar voren. Vader, hier ben ik om uw wil te doen en mijn gemeente te redden en te zaligen. In vrijwillige liefde geeft de Heere Jezus zich over. En dan vraagt hij: wie zoekt gij? Ja, wie zoeken jullie nou eigenlijk? Gemeente, als de Heere Jezus dat nu op dit moment aan u vraagt, als de Heere Jezus dat nu op dit moment aan jou vraagt, meisje of jongen, wie zoek jij? Wie zoeken jullie nou eigenlijk? Wat antwoord je dan? Waarom zit u eigenlijk hier in de kerk? Ja, omdat het zondag is, omdat het zo hoort en het zit zo in mijn systeem van leven om zondags naar de kerk te gaan. Maar waarom? Wie zoekt u? Zeg het eens. Kunt u eerlijk zeggen dat u de Heere Jezus zoekt? Nee, niet dat u de Heere Jezus zoekt zoals die bende daar in de hof, maar dat u de Heere Jezus zoekt als uw zaligmaker, om door hem vergeving van uw zonden en vrede met God te vinden. Zoekt u de Heere Jezus? Wie zoekt gij? Zit hier een man of een vrouw in de kerk die hem zoekt? Is hier iemand die verlangt naar de gemeenschap met de Heere Jezus? Die alleen het leven is? Zit hier nou iemand die in zijn zielsverlangen hoopt op een openbaring van hem? Dat ik u mag kennen? U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Zitten hier zulke mensen? Wel, dan mag ik u zeggen, gij die hem zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw ziel zal vrolijk leven. Ja, Jezus vraagt, wie zoeken jullie nou eigenlijk? En dan antwoorden ze in die hof, Jezus, de Nazarener. De Nazarener, dat is die man uit Nazareth. Nou, dat klinkt niet goed. Dat klinkt heel verachtelijk. Wat erg dat ze zo over de Heere Jezus spreken, de Nazarener. Nazareth, daar komen alleen maar boeven vandaan. Erg toch? Maar gemeente, wees niet te snel met uw oordeel om die bendeleden te verachten. Want als u hier onder de prediking niet zit met het verlangen om hem in waarheid te leren kennen, als u niet naar hem hoort, en als u aan zijn grote liefde voorbij leeft, dan bent u geen haar beter dan de leden van deze bende. Dan verwerpt u hem in ongeloof. Dan veracht u hem ten diepste ook. Ze antwoorden, wie we zoeken? Jezus de Nazarener. En dan zegt de Heere Jezus, ik ben het. Nog één keer treedt de Heere Jezus naar voren. Tijdens zijn omwandeling heeft hij gezegd wie en wat hij is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben het brood des levens. En nu vat de Heere Jezus het allemaal samen en zegt, ik ben het. Ik ben alles. Ik ben de enige zaligmaker. Ik ben het. Zo komt de Heere Jezus ook nu in de prediking tot u en jou in het gewaad van zijn woord. Hij treedt naar voren en zegt tegen u en jou, ik ben het. Buiten mij is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ik ben het. Wat staat de Heere Jezus hoog boven al die gewapende soldaten? Vol schaamte kunnen ze die zwaarden en knuppels wel achter hun rug houden. En als de Heere Jezus dan zo vol majesteit zegt, ik ben het, dan straalt er in zijn woord zoveel majesteit door, dat al die bendeleden achterover slaan op de grond. Daar ligt voor deze mannen een waarschuwing in. Deze waarschuwing. Jullie denken dat je aan mij kunt doen wat je wilt. Maar denk eerst na over wat je doet. Een waarschuwing. Maar ze gaan gewoon door. We lezen in de Bijbel, hoewel aan de goddeloze genade wordt bewezen, evenwel leert hij geen gerechtigheid. Ze gaan gewoon door. Ze krabbelen weer overeind. En als Jezus dan weer hetzelfde vraagt, gaat het weer op dezelfde manier. Er volgt hetzelfde verachtelijke antwoord. En daaruit blijkt dat ze er niets van geleerd hebben. Niets geleerd van die waarschuwing. En uw gemeente, de Heere laat het ook in uw leven niet aan waarschuwingen ontbreken. De ziekte die u hebt, uw kind waar het zo moeilijk mee gaat, de tegenslag die u hebt, of dat sterfgeval waar u zo onder lijdt, waarschuwingen. En hoe is het dan vaak? Even onder de indruk. We roepen in onze nood, we leggen beloften af, maar het is vaak zo weer over. En dan gaan we toch weer over tot de orde van de dag. We hebben er niets van geleerd. Net als die bende. Gemeente, laat het ons gebed zijn. Heere, bearbeid mij door uw woord en geest, dat ik acht mag geven op de lessen in mijn leven. en dat ik uit die roepstemmen en waarschuwingen wat mag leren. Heere, breek mijn harde hart. Deze mensen hebben er niets van geleerd. De Heere Jezus zegt, en daarbij wijst hij op zichzelf, indien gij mij zoekt. En dan wijst hij op zijn discipelen, laat deze heen gaan. Dat is nu liefde in de volle en rijke zin van het woord. Hij is de goede herder die zijn leven stelt voor zijn schapen. Hij denkt niet in de eerste plaats aan zichzelf. Hij denkt aan de zijnen. Indien ge mij zoekt, laat deze dan heen gaan. Hij bedingt de vrije aftocht voor zijn discipelen. Daarop treden de soldaten toe. De Heere Jezus wordt gebonden. En dan komen we bij het zwarte woord van onze tekst. En zij, dat zijn de discipelen, hem verlatende, zijn allen gevloden. Jezus blijft alleen achter. Dat is het thema van de preek, Jezus alleen. Het eerste punt van de preek is, het alleen zijn voor de Heere Jezus is een bron van diepe smart. Want de Heere Jezus was ook echt mens. Als echt mens had hij behoefte aan gemeenschap. Hij had in de hof van Gethsemane gesmeekt in zijn gebedsworsteling. Waak met mij. Elk mensenhart is aangelegd op meeleven. We kunnen niet alleen zijn. Dat denken we wel eens. Maar een mens is geschapen voor de gemeenschap. Zo was het ook bij de Heere Jezus. Hij is werkelijk mens. Juist zijn diep menselijke ziel, die niet door de zonde is afgestompt, zoals onze ziel, heeft gehunkerd naar meeleven. Zijn ziel heeft gehunkerd naar gemeenschap. Die gemeenschap had Jezus juist nu zo nodig, nu in deze stervensnood. En wat zien we dan gebeuren? Als zijn gezegende handen door de soldaten gebonden worden, rennen ze allemaal weg. Al zijn vrienden nemen de benen. Daar gaan ze. Jacobus, Petrus, Johannes, Thomas. Er blijft er niet één bij de Heere Jezus. Dat is wat. Dat zijn nu de mannen die met zo'n grote mond gezegd hadden, al moeten we met u sterven, wij zullen u geenszins verlaten. Nou, ze nemen niet eens afscheid van de Heere Jezus. Terwijl dit toch het laatste moment is dat ze met hem samen zijn. Ze lopen allemaal weg. Hals over kop. Doodsbenauwd. En zij hem verlatenden zijn allen gevloden. Zo blijft de Heere Jezus alleen over. Tussen die ruwe soldaten die hem haten. Alleen. Hé, wat zie ik daar? Wat is dat? Hij is toch niet helemaal alleen, de Heere Jezus. Op een kleine afstand blijft er iemand staan. Het is een jongen. Die jongen staat daar in zijn nachtkleding, in zijn pyjama, zouden we tegenwoordig zeggen. Hij vlucht niet, zoals de andere discipelen. Het lijkt wel alsof hij niet van Jezus kan scheiden. Wie is die jongen? Wel, gemeente, er wordt altijd aangenomen dat het de evangelist Marcus zelf is. Het staat niet in de andere evangeliën, maar alleen in het Marcus-evangelie. De Heere Jezus had die avond Pascha gevierd in het huis van de vader en de moeder van Johannes Marcus. Waarschijnlijk was hij er op enige afstand getuige van geweest hoe de Heere Jezus met zijn discipelen samen geweest was en wat er zich in die zaal had afgespeeld. 'S Avonds laat was de Heere Jezus bij hen weggegaan, over de beek Kedron, naar de Olijfberg. Johannes Marcus was aanvankelijk naar bed gegaan, maar hij kon niet slapen. Hij werd opgeschrikt door herrie. Hij hoort lawaai. Als hij goed kijkt, ziet hij licht flitsen. In de verte ziet hij fakkels. Hij ziet soldaten. Hij neemt niet eens de tijd om zich goed aan te kleden. Hij loopt in zijn nachtgoed de straat op. Lijnwaad, dat is kostbare stof dat over het naakte lichaam werd gedragen als nachtkleding. Alleen rijke mensen konden dat betalen. Daar staat die jongen in zijn nachtgewaad bij de Heere Jezus. Hij vlucht niet, zoals de andere discipelen. Hij staat hier in plaats van de discipelen die de moed niet hadden om bij Jezus te blijven. O, zegt er nu iemand, wat is dat mooi voor de Heere Jezus. Toch nog iemand. Wat moet de ziel van de Heere Jezus de nabijheid van deze jongen toch geproefd hebben? Wat moet de liefde van deze jongen de Heere Jezus hebben gesterkt, nu ze hem allemaal alleen lieten? Die ene mens, die ene jongen schijnt voor de Heere Jezus de smart, het verdriet van de verlatenheid te breken. Maar gemeente, het gaat zo anders. Ook deze laatste lichtstraal wordt voor de Heere Jezus gedoofd. De soldaten grijpen die jongen. Er komt een worsteling en de jongen weet zich los te wringen. Hij glipt uit zijn nachtgewaad, zodat hij naakt kan wegvluchten. Nu is het alleen zijn van de Heere Jezus volkomen. Nu staat hij weerloos gebonden in deze hel van haat. Nu moet hij net als die man die 38 jaar lang ziek was, klagen. Ik heb geen mens. Voelt u het, gemeente? Wat een bron van smart voor de Heere Jezus dat ze hem allemaal in de steek lieten. We gaan nog een stap verder. Want wat is nou de diepste smart van dat alleen zijn voor de Heere Jezus? Waarom zijn de discipelen gevlucht? Weten jullie dat, meisjes en jongens? Zeg het eens. Waarom zijn de discipelen gevlucht? Uit angst, hoor ik daar iemand zeggen. En je hebt gelijk, inderdaad. Maar gemeente, er is nog meer. Niet alleen uit angst. Ze zijn ook gevlucht uit ergernis. Wat zijn ze diep teleurgesteld in de Heere Jezus. Even hadden ze de hoop gehad dat de Heere Jezus zich zou rehabiliteren toen die troep soldaten daar achterover viel. Maar kijk eens, de Heere Jezus laat zich toch binden. Dat is hun ergernis. Nou, als de Heere Jezus dan niet anders wil, en als hij daarvoor kiest, waarom zouden ze dan hun leven in de waagschaal stellen? Ze vluchten, want ze zijn blind voor zijn borgwerk. De discipelen hebben niet geloofd wat Jesaja had geprofeteerd. Hij is om onze overtredingen verwond. De discipelen hebben niet geloofd dat de Heere Jezus om hun zonden moest lijden en sterven. Daar waren ze blind voor. Dat is de diepste smart voor de Heere Jezus geweest. Dat de discipelen hem niet kenden in zijn grote zondaarsliefde. En dat ze blind waren voor zijn borgwerk. De Heere Jezus had gezegd, indien ge mij zoekt, laat deze dan heen gaan. Maar heen gaan is iets anders dan vluchten. Heen gaan heeft iets koninklijks. Dan ga je daarheen waar je wilt, dat je naartoe gaat. Maar vluchten is iets anders. Als ze echt de Heere Jezus gekend hadden als borg, hadden ze geloofd dat heel die bende hen niets had kunnen doen buiten de wil van de Heere Jezus. Dan waren ze bij elkaar gebleven. Dan hadden ze koninklijk de aftocht geblazen. Maar nu vluchtten ze alle kanten op. Ze zagen meer de kracht van de vijand dan Jezus. Dat komt nog voor. Zo vluchtten ze weg uit angst en ergernis. Blind voor het borgwerk van Jezus. En zo komen we bij ons tweede punt. Het thema van de preek is Jezus alleen. Het eerste aandachtspunt was dat dit een diepe smart voor de Heere Jezus was. Nu gaan we een stap verder. De zonde wordt hier in haar ontzettende karakter gestraft in Gods lieve Zoon. Meisjes en jongens, weten jullie wat het karakter is van de zonde? Je moet goed onthouden wat ik nu zeg. En daar moet je thuis nog maar eens over doorpraten. Weet je wat het karakter is van de zonde? De zonde brengt scheiding. Scheiding tussen God en de mens. Maar zonde brengt ook scheiding tussen mens en mens. De zonde maakt de mens alleen. Dat is het vreselijke karakter van de zonde. Scheiding. Gemeente, gaat u maar na wat een egoïsme er is onder ons mensen. We zitten allemaal op een eilandje. En op dat eilandje wordt het lied gezongen van ik, ik, ik. Wat een miskenning van elkaar. Elkaar beoordelen en elkaar veroordelen. Wat is er een bitterheid onder de mensen. En ook onder Gods kinderen is dat vaak zo. Wat zijn er vaak diepe geestelijke kloven tussen Gods kinderen. Elkaar niet begrijpen. Finaal langs elkaar heen praten als het over geestelijke dingen gaat. Dan wordt het soms zo waar wat in de Bijbel staat. Ze zoeken allen het hunne. Zonde brengt scheiding. En nu moet de Heere Jezus voor die liefdeloosheid, voor die vijandschap van al de zijnen boeten. Hij moet de scheiding die de zonde teweeg brengt, tot in de diepste diepten als borg doorworstelen. Daarom blijft er hier voor de Heere Jezus geen lichtstraal van vriendschap over. Hij hield niemand over, alleen vijandschap. Ze hebben hem allemaal verlaten. Ook degene die hier gaat kopen, die hij hier gaat kopen met zijn dierbaar bloed. Allemaal gevlucht. Zelfs die ene jongen. Uiteindelijk koos hij liever voor de schande van het naakt wegvluchten dan zich met Jezus in het gevaar storten. De Vader gaat de Heere Jezus alles ontnemen. Door de scheiding die de zonde heeft teweeggebracht, moet de Heere Jezus alleen overblijven. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen van u. En dat is naar de raad des vredes. Jezus is door iedereen verlaten. Zelfs geen blik uit een vriendelijk oog mag hem troosten. Hij moet de pers alleen treden. Hij die in de raad van de vrede gezegd had, ik zal doen wat uw welbehagen is. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Gemeente, nooit is de Heere Jezus zo alleen geweest. Hij ziet zijn kerk niet meer. De kerk, dat is zijn lichaam. Hij ziet zijn bruid niet meer, voor wie hij bezig was zijn leven te geven. Allemaal weg. Maar hij ziet nog wel zijn Vader, die hem zijn zwarte bruid in de armen heeft gegeven, in de stilte der eeuwigheid. Daarom laat de Heere Jezus zich naar de slachtbank leiden. Hij blijft de goede herder, terwijl de schapen verstrooid zijn. Hij gaat heen om straks het absolute isolement in te gaan. Nu is hij verlaten door zijn vrienden, maar straks komt hij in het absolute isolement. Dan wordt hij ook verlaten door zijn Vader. Dan roept hij uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij is bereid om de scheiding die de zonde heeft veroorzaakt, alleen te doorworstelen en te verzoenen. Zo komen we bij ons derde aandachtspunt. We hebben nagedacht over het alleen zijn van de Heer Jezus. Dat is het thema van de preek. En in de eerste plaats is dat een bron van diepe smart. Het is ook naar de raad des vredes. En in de derde plaats is het alleen zijn van de Heere Jezus de bron van de ware gemeenschap. Want nu kan de Heere Jezus zijn hand tot de kleinen wenden. Die kleinen hadden verdiend om eeuwig alleen gelaten te worden door God en mensen. Maar Jezus verwerft door zijn offer het beschikkingsrecht om hen te vergaderen door zijn Heilige Geest uit alle talen en natiën en ze te brengen tot zijn gemeenschap. Omdat de Heere Jezus hier alleen achterblijft, straks in het volstrekte isolement, daarom mag Johannes schrijven, opdat onze gemeenschap zij met de Vader en met zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Kijk, dat is nu de vrucht van het alleen zijn van de Heere Jezus. Omdat Hij verlaten werd, kan er voor ons weer gemeenschap zijn met God door het werk van de Heere Jezus. Daardoor kan er ook weer gemeenschap zijn onder Gods kinderen. Dat is de echte gemeenschap, waar ze ook vandaan komen. Dan begrijpen ze elkaar. Dan spreken al Gods kinderen één taal. In welk werelddeel je ook bent, in welke cultuur, met welke huidskleur, ze spreken één taal. Al komen ze uit verre landen, hun harten smelten samen in één, heeft Groene Wegen gedicht. Dan is er onder Gods kinderen een ware gemeenschap, een ware eenheid in de smart over de zonde. Er is onder Gods kinderen een ware eenheid in het veroordelen van jezelf. Er is ook een ware eenheid in de liefde tot Christus. Een ware eenheid ook in de strijd tegen de zonde, de duivel en de wereld. Maar het is ook een eenheid in de hoop. Dan is er gemeenschap. En die gemeenschap, die wordt straks volkomen. Johannes zegt ergens: hieraan kennen wij dat we uit God geboren zijn, zo wij de broeders lief hebben. Dat is een teken van bekering. Je broeders en zusters lief hebben. Dat is de gemeenschap die Christus verworven heeft. We zullen eerst daarvan nog zingen. Uit Psalm 118, het vierde vers. De Heer is aan de spits getreden. Dergene die mij hulpen bieden. Ik zal gered uit zwaarigheden, mijn lust aan mijn hateren zien. Psalm 118, vers 4. Jezus alleen, een bron van diepe smart, naar de raad des vredes en de bron van de ware gemeenschap. Weten jullie het nog, kinderen, wat ik net zei? Wat is het karakter van de zonde? Weet je het nog? De zonde maakt scheiding. Scheiding tussen God en de mensen. Scheiding tussen mens en mens. Ja, gemeente. Dat zie je hier op aarde om je heen. Wat is er veel eenzaamheid onder de mensen. Mensen in grote flatgebouwen en achter veel van die deuren mensen die alleen zijn, die eenzaam zijn. Ook wij kunnen ons eenzaam voelen als we niet met een ander kunnen delen wat ons bezighoudt en welk verdriet we hebben. Gemeente, wat is er een eenzaamheid onder meisjes en jongens, onder de oudere jeugd en ook onder oudere mensen. Eenzaam achter het scherm van je computer of je laptop of je mobiel. En dan maar allerlei dingen opzoeken die misschien op dat moment nog even wat vreugde geven, maar die je uiteindelijk innerlijk leeg laten en je nog eenzamer maken. Zoveel mensen die eenzaam zitten achter hun scherm om naar bijvoorbeeld pornografie te kijken. Eenzaam achter hun scherm om zoveel mogelijk vrienden bijeen te verzamelen op Facebook of andere sociale media. Het zijn geen echte vrienden, want één klik op de knop en je bent weer afgedankt als vriend. Maar ook in gezinnen kan er zoveel eenzaamheid zijn. Ik was pas met mijn vrouw ergens gaan eten. We zagen aan de tafel een man, een vrouw en twee kinderen. En die zaten allemaal met hun mobieltje in de hand. Ze wisselden geen woord met elkaar. En ook tijdens het eten ging dat nog door. Alle vier hadden ze hun eigen leven. De maaltijd, die een moment van gemeenschap had moeten zijn, is een moment geworden van isolement. Gemeente, wat is er veel alleen zijn. Misschien bent u het ook wel. En jij misschien ook wel. En ik weet het wel. Door Gods algemene genade is het wel eens anders. Er zijn goede gezinnen. Er zijn goede huwelijken. Er zijn goede vriendschappen en goede relaties. Maar toch, als je onbekeerd bent, dan ben je ten diepste alleen. Zonder God. En dan eenmaal eeuwig alleen. Eeuwig verlaten van God. Maar gemeente, ik mag u en jou een goede boodschap brengen. Het kan anders worden. Ik heb u de Heere Jezus mogen preken. Hij is alleen geweest. Hij heeft de vloek als borg doorworsteld, opdat er door zijn werk weer ware gemeenschap zou zijn met God en met elkaar. En ik mag u verkondigen, door deze Jezus kunt u zalig worden. Dan zullen we niet eeuwig alleen zijn. Dat geldt ook voor jullie, meisjes en jongens. Ik heb het voorbeeld genoemd van die jongen in de grot. Dat het zo erg was om alleen te zijn. Misschien ben je ook wel eens alleen. Maar wat zal het vreselijk zijn om eeuwig alleen te zijn. En daarom laat deze liefde van Jezus, die als borg de eenzaamheid heeft doorworsteld, ook jouw hart mogen doordrenken. Meisjes en jongens, dat mag je in de kerk stilletjes bidden onder de preek. Heere, trek mij met koorden van uw liefde, dat ik mag worden als een van uw kinderen, dat ik de gemeenschap met God mag leren kennen, maar ook de ware gemeenschap met elkaar. Echt, hij is de bereidwillige zaligmaker, die ook voor u en jou nu gepredikt wordt. Hij wil zijn hand nog wenden tot de kleinen. Er zijn ook nachtdiscipelen. Die zijn hier toch ook? Net als die jongen die midden in de nacht niet kon laten om tot Jezus te komen. Van die nachtdiscipelen die misschien 's nachts wel eens liggen te huilen, omdat ze zo alleen zijn. Niet alleen omdat ze geen vriendjes of vriendinnetjes hebben, maar omdat ze God missen. God kwijt door de zonde en door niemand geholpen kunnen worden. Gemeente, zulke nachtdiscipelen mogen in hun nood tot Jezus vluchten. Net als deze jongen. Hij had niet eens tijd om zich behoorlijk aan te kleden. Als de bloedwreker je op de hielen zit, heb je geen tijd meer om je netjes aan te kleden. Die jongen verspeelt zelfs zijn nachtgewaad, zijn pyjama. In de nabijheid van de Heere Jezus raak je alles kwijt. Ook jezelf. Maar als je dan bekleed mag worden met de mantel van zijn gerechtigheid, dan word je zalig. Niet als een verlatene, maar als een verlater. Nee, niet mijn komen tot hem geeft de zaligheid, maar mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Zo vergaat Christus zijn kerk, door zijn hand tot de kleinen te wenden. Gemeente, die kleinen worden steeds kleiner in zichzelf. De Heere Jezus wordt steeds groter en dierbaarder voor hen. Zo ontstaat de echte gemeenschap. Kent u die wonderlijke trekking tot hen die de Heere vrezen? Die eenheid, die band. Ja, gemeente, je ontmoet soms mensen die maar een paar woorden hoeven te zeggen en dan voel je het. Dat is er één van. Dat is die wonderlijke eenheidsband die door het alleen zijn van de Heere Jezus is verworven. Je kunt, ik weet niet hoeveel vrienden en kennissen hebben, maar bij de dood raak je ze allemaal kwijt. Eenmaal eeuwig alleen. Maar in het deel hebben aan Christus is er die ware geloofsgemeenschap. Doordat Hij zich liet binden, heeft Hij voor ons gemeenschap verworven. Ik weet het wel, de zonde kan nog zoveel scheiding teweeg brengen. Maar omdat Jezus alleen was, zag Johannes op Patmos toch een grote schare die niemand tellen kan. De smart van het alleen zijn van Christus draagt veel vrucht. Als ik daarna kijk, gaat het wel zingen in mijn hart. Ik, Heere Jezus, ik heb verdiend om eeuwig alleen te zijn. Maar omdat u alleen bent geweest, daarom hoef ik niet alleen te zijn. Dan zal het straks toch zijn, ik loof u eerlang in een grote schaar. Zult u er ook tussen staan? En jij? Amen. We zullen nog het dankgebed eindigen. Heer van de hemel en van de aarde, getrouwe God, ook deze middag mochten we uw woord ontvangen. Wat is uw goedheid groot, maar ook onze verantwoordelijkheid. En dan bidden we, Heer, mogen we uw woord bewaren. Schenk u ons die genade om uw woord te overdenken. En laat uw woord vrucht dragen in ons leven. Heer, mag het zijn naar uw woord. Is er een handvol koren op de hoogte van de bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Mag het al zo zijn, Heer. Want dat zal toch zijn tot roem van uw grote naam. Heer, gaat u met ons deze verdere dag. Brengt u ons ook vanavond weer samen. Help dan de broeder die dienstwerk heeft te verrichten. En zegent u ons. Uit genade. Uw naam tot eer om Jezus Christus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. En wat er verder volgt. Psalm 22, 13e vers. sluiten we nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-een God, u zij al de eer. Amen.